Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren op 3325 kHz. En ook 4755 kHz op uw radioapparaat. En ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Sugiono benadrukte dat de deelname van Indonesië aan de Vredesraad een strategische, constructieve en concrete stap is om de Palestijnse onafhankelijkheid te steunen en het conflict in Gaza op te lossen. Hij deed deze uitspraak via sociale media nadat hij president Prabowo Subianto had vergezeld bij de aankondiging van de oprichting van de Vredesraad voor Gaza in Davos, Zwitserland op donderdag 22 januari 2026. Sugiono legde uit dat de aanwezigheid van Indonesië in het vredesorgaan een vorm van internationale erkenning is van de Indonesische diplomatie, de strategische positie van het land en zijn consistente standpunten over wereldwijde, met name in het Midden-Oosten.
Dan Board of Peace ini merupakan satu.
Deze vredesraad is een concreet alternatief dat we momenteel kunnen hopen te bereiken.
Untuk mencapai keinginan tersebut.
Sugiono schetste een aantal concrete stappen die naar verwachting snel naar de oprichting van de vredesraad zullen worden gerealiseerd. Hij benadrukte het belang van het uitbreiden van de toegang tot humanitaire hulp voor de inwoners van Gaza.
Dalam waktu satu minggu perbatasan Rafah.
Binnen een week zal de grensovergang bij Rafah worden geopend voor humanitaire hulp en zal een internationale stabilisatiemacht worden gevormd. Dit maakt ook deel uit van het proces dat wordt ondernomen om vrede in Gaza te breken. Hoewel de technische details en het mandaat van de stabilisatiemacht nog moeten worden besproken, toont de oprichting van de Vredesraad volgens Sugiono een serieuze poging om een veilige en gunstige omgeving te creëren voor een vredeproces op lange termijn. De Indonesische Nationale Politie versterkt haar inspanningen om mensenhandel en gendergerelateerd geweld uit te roeien door een nieuw speciaal directoraat op te richten. Deze stap duidt op een meer slagovergerichte aanpak van de rechtshandhaving in Indonesië. Het directoraat voor onderzoek naar misdrijven tegen vrouwen en kinderen en mensenhandel werd officieel gelanceerd in Jakarta op donderdag 21 januari 2026. De oprichting van deze speciale eenheden die nu actief zijn op 11 regionale politiebureaus en 22 politiebureaus in resort markeert een strategische verschuiving in de Indonesische rechtshandhaving aanpak. Ter ondersteuning van deze missie heeft de nationale politie 21 samenwerkingsverbanden opgezet om mensenhandel aan te pakken, waaronder 15 met internationale organisaties zoals UNICEF, UN Women en Australische Federale Politie. De nationale politie is ook van plan een speciale wervingsprocedure te starten voor politieagenten met expertise in psychologie en sociaal werk als onderdeel van het Astajita-programma. Het ministerie van Hoger Onderwijs, Wetenschap en Technologie bevordert de versterking van het beroepsonderwijs in Indonesië door een samenwerking te initiëren tussen het Indonesisch Forum van Beroepsscholen en de Guangdong Education Association for International Exchange. Deze samenwerking is erop gericht het beroepsonderwijs te stimuleren om professionals op te leiden die wereldwijd concurrerend zijn. Muhammad Restu, voorzitter van het Indonesisch Forum van Beroepsscholen, verklaarde dat dit memorandum van overeenstemming een toegangspoort vormt voor polytechnische instellingen in Indonesië om een belangrijke speler op de wereldmarkt te worden. Item ketiga besok ya, ini buat update dari Davos. And listeners, that was it news. Luisteraars, het Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysica Agentschap heeft een waarschuwing voor hoge golven afgegeven voor diverse wateren voor de kust van West-Nusa Tenggara. Deze waarschuwing is van kracht van 22 januari 2026 om 8 uur Centraal Indonesië tijd tot 23 januari 2026 om 8 uur Centraal Indonesië tijd. Wateren met zeer hoge golven omvatten de zuidelijke straat van Lombok, de zuidelijke straat van Alas en zuidelijke Indische Oceaan voor de kust van West-Nusa Tenggara bedoel ik. Gebieden met hoge golven omvatten de noordelijke straat van Lombok, de noordelijke straat van Alas, de wateren ten noorden van Sumbawa, de noordelijke straat van Sape en de zuidelijke straat van Sape. Het agentschap waarschuwt het publiek voor de gevaren die deze hoge tot zeer hoge golven met zich meebrengen. Daarnaast geeft het agentschap ook een waarschuwing af voor mogelijk extreem weer op Bali. Deze waarschuwing is geldig van 21 tot en met 27 januari 2026. Het Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysica Agentschap heeft significante ontwikkelingen in de atmosferische dynamiek vastgesteld die de regenintensiteit in het grootste deel van Bali gedurende de voorspellingsperiode kunnen verhogen. Deze situatie wordt veroorzaakt door de activiteit van de Aziatische moesson, gepaardgaande met de vorming van een windconvergentiepatroon boven Bali en vochtige lucht die bovenste atmosfeer bereikt tot een druk van 200 millibar. Deze situatie leidt tot een toename van convectieve bewolking en de mogelijkheid van extreme weeromstandigheden zoals matige tot zware regenval en harde wind. Volgens de agentschap voorspelling voor de Pasar is een kans op matige tot zware regenval, vergezeld van bliksem en harde wind in de regio's Bandung, Denpasar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, en Buleleng. Deze gebieden kunnen afhankelijk van mate van kwetsbaarheid van elke regio getroffen worden door hydrometeorologische rampen zoals overstromingen, plotselinge vloedgolven en aardverschuivingen. Daarom nodigt het agentschap luisteraars uit om de weeromstandigheden te blijven volgen via hun officiële website bmkg.go.id of de BMKG info-applicatie.
Rasa-rasanya baru kemarin kita berdua duduk di taman bermain ular tangga menari-nari bebas rasa-rasanya baru kemarin rasaku lihat awan menari ternyata seperti permen kapas. Biar angin bertiup, kita rentangkan harap, rasanya masih baru kemarin. Na 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 la 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 na 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 na. Rasanya sudah tak sabar lagi menanti kamu yang menemani. Biar semua berjalan, hadapilah rintangan, rasa-rasanya baru kemarin. La 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 la. Rasa-rasanya baru kemarin berjumpa denganmu sore hari, berteman buih ombak menghirup wangi gulali. Rasanya baru kemarin, rasa-rasanya baru kemarin, rasa-rasanya baru kemarin.
Voice of Indonesia.
Wijze woorden.
Kartini was een Indonesische vrouwelijke heldin die streed voor de rechten en vrijheid van haar medevrouwen. Zij was een figuur van emancipatie die ernaar streefde dat Indonesische vrouwen dezelfde toegang tot onderwijs zouden hebben als mannen. Zij geloofde dat vrouwen door onderwijs meer vooruit zouden komen. Zij was een intelligent en breeddenkend persoon met een vastberaden en onverzettelijke wil, religieus en respectvol tegenover haar ouders, moedig en optimistisch, eenvoudig en bescheiden, sociaal bewogen en vol van liefde. Dit zijn de wijze woorden van een nationale heldin een strijder voor de emancipatie van Indonesische vrouwen. Soms moet men eerst moeilijkheden ervaren voordat het volmaakte geluk komt. Raden Ajeng Kartini. Wijze woorden.
Voice of Indonesia.
Er zijn liedjes die niet veel vragen stellen, maar rechtstreeks het hart raken. Zoals Raisa's tentang cinta, of over liefdigheid, herinnert ons eraan hoe leeg het te veel levens voelt zonder liefde. Kleurloos, betekenisloos, het lid stroomt langzaam voort zoals de liefde zelf. En voelt de dagen, de uren en zelf de ziel.
Cinta.
Luisteraars, het WHA Kelai Landschap in Oost-Kalimantan is een van de meest biodiverse gebieden van Indonesië. Hoewel het grootste deel van het gebied geen officieel beschermd natuurgebied is, dient dit gebied van meer dan 532.000 hectare nog steeds als een essentieel leefgebied voor diverse bedreigde diersoorten. Opvallend is dat ongeveer 80% van het WHA Kelai gebied nog steeds bebost is, hoewel slechts 19% beschermd bos is. Dit gebied is de thuisbasis van belangrijke Kalimantanse wilde dieren, zoals de Borneose orang-utan, de Kutai langur, de hamhoornvogel, het schubdier, de Maleisië beer, de nevelpanter en baikat, die allemaal bedreigd en beschermd zijn. In 2025 registreerde gezamenlijk onderzoek in 1618 soorten flora en fauna die in WHA Kelai leven. Dit aantal is een aanzienlijke toename ten opzichte van eerder onderzoek dankzij intensievere monitoringsmethoden zoals cameravallen en bioacoustische geluidsrecorder die effectief moeilijk waarneembare dieren detecteren. WHA Kelai is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar speelt ook een belangrijke rol in de hydrologie en mitigatie van klimaatverandering. Dit gebied fungeert als een vitale bron van de rivieren Mahakam en Segah en slaat ongeveer 191 miljoen ton carbondioxide equivalent op, wat bijdraagt aan de regionale vermindering van koolstofemissies. Bovendien biedt WHA Kelai potentieel voor biosprotectie met de ontdekking van bosplanten die mogelijk ontwikkeld kunnen worden tot moderne geneesmiddelen. Dit gebied dat gezamenlijk beheerd wordt door tientallen partijen, dient als voorbeeld van hoe natuurbehoud, maatschappelijke belangen en economische ontwikkelingen hand in hand kunnen gaan en is een waardig voorbeeld voor andere regio's in Indonesië.
Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa kutuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau.
Voice of Indonesia.
Soms kan een simpele begroeting het begin zijn van een warm gevoel. Monita Tahalias, hi, is zacht, oprecht en vol een warmte. Alsof je iemand begroet die langzaam een plekje in je hart verovert. Hier is het dan, hi van Monita Tahalia. Luisteraars, Aceh staat bekend als een van de beste koffieproducerende regio's van Indonesia. Maar naast de sterke zwarte koffie, heeft Aceh ook een kenmerkende drank die minstens zo aantrekkelijk is: Sangir koffie. Deze traditionele koffievariant is een absoluut ter aanraden tijdens een bezoek aan het land van Rencong of Aceh. Op het eerste gezicht lijkt het op koffie met melk, Maar zanger Koffie heeft een eigen verhaal en karakter. Deze drang is ontstaan uit de creativiteit van koffieverkopers in Aceh die koffie met melk wilde aanbieden tegen een betaalbare prijs. De naam Sanger is een acroniem voor Samen-samen Ngerti, wat gelijkwaardig begrijpen betekent. De betekenis is simpel. Verkoper en koper begrijpen elkaars situatie. Ze willen allebei genieten van koffie met melk, zonder daarvoor de hoofdprijs te hoeven betalen. Wat Sanger Koffie onderscheidt van gewone koffie met melk, is de hoeveelheid en de bereidingswijze. Er wordt minder melk gebruikt, terwijl het proces vergelijkbaar is met teh tarik. De koffie wordt gezet met behulp van een stoffenzeef, die vervolgens herhaaldelijk wordt opgezogen totdat er een zacht schuimlaagje op een oppervlak ontstaat. Het kenmerk van Sanger Koffie. Voor de inwoners van Aceh is Sanger Koffie meer dan zomaar een drankje. Het is onderdeel van de cultuur en sociale tradities van Aceh, een gesprekpartner, een symbool van saamhorigheid en culinaire erfenis die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zelf een kopje Sanger Koffie vertelt een verhaal over de smaak, cultuur en saamhorigheid van Aceh.
I am the bass, low is the face, come from the ground, fill up the space, yeah I am the bass, embrace the pace, no need a crown, cause I am the bass, you and I are so alike. Come from the ground, fill up the space. I am the bass. God, give me grace. Can you feel the sound?
Yeah. Van hout dat met gebed is uitgekozen tot zelen, die richting en hoop bieden. Het Pinisi-schip is meer dan alleen een navigatiemiddel. Het is een erfenis van kennis, een levensfilosofie en de wijsheid van het Boegis volk. Langzaam, stap voor stap, opgebouwd, net als de bouw van een menselijke reis zelf. In dit artikel verkennen we de betekenis achter elke houten plank en de rituelen die komen afwijken bij het maken van een Pinisi. Een verhaal over de zee, geloof en wijsheid van generatie op generatie is doorgegeven.
Dan jaya di lautan pada millennium pertama itu orang Nusantara.
Degenen die in het eerste millennium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Ervoor geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah Pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term Pinisi lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoena catch of kaft catch is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend aan ons Leg Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonan. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Phinici waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Pau-pau yang sebelumnya dinamakan Polari itu mulai dinamakan Phinici. Jadi istilah Phinici yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Phinici itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Phinici, wat eigenlijk iets nieuw is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu.
Het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Phinici is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Phinici Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Phinici werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Phinici werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Phinici Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King and Dog.
Wat ik me herinner was, het in de jaren 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Phinici genaamd, is de wind sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Phinici. We bezochten ook het Penis in scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Penis in scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Penis in scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Penis di Banan ini asalnya dari Arab, dulu Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun 1900.
Penis schip komt uit Arab, Bulukumba, Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Haris legde ook de stappen uit die genomen worden bij het bouwen van een penisschip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga saja jenis kayu.
Ya, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik penisie van bitihout, maar nu is het zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Penis scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Penis schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunia itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werelderfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara sekurang kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini barang konsumsi khalayak kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Semesta menari.
Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Tot morgen!